De formatie van een nieuw kabinet zit vast. Volgens informateur Buma is er geen zicht op een stabiele meerderheidscoalitie en ook niet op een minderheidskabinet. Dat lijkt niet de steun te krijgen van een Kamermeerderheid. Morgen moeten D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en JA21 bij hem langskomen, omdat de blokkades van een paar weken geleden er nog steeds zijn. De informateur heeft nog tot begin volgende week om tot een oplossing te komen. Dinsdag moet hij zijn plan presenteren. In een debat over de problemen bij de jeugdzorg en de jeugdbescherming hebben alle partijen weer hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Er liggen nieuwe rapporten van de inspecties en daaruit blijkt dat er veel aan de hand is en dat kinderen die uit huis geplaatst zijn soms slechter af zijn. Volgens GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld kwam de inspectie 6 jaar geleden met dezelfde conclusie. Veel partijen maken zich hard voor een nieuw stelsel en vinden dat er ook meer geld vrijgemaakt moet worden. De man die maandag in een ziekenhuis overleed na een schietincident een dag eerder in Rotterdam blijkt zichzelf per ongeluk te hebben neergeschoten. In een verklaring laat de politie weten dat na onderzoek alles daarop wijst en er niet langer wordt uitgegaan van een misdrijf. 2 mannen waren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 35-jarige man, maar ze zijn vrijgelaten. 1 van hen wordt wel nog verdacht van wapenbezit. De FBI heeft een man gearresteerd die verdacht wordt van het plaatsen van bommen in de Amerikaanse hoofdstad Washington voor de bestorming van het Capitool in januari 2021. Het duurde 5 jaar om de verdachte, die uit de staat Virginia komt, op te sporen. Hij zou de bommen bij de hoofdkantoren van de Republikeinen en Democraten hebben gelegd. Die werden 16 uur later gevonden en waren niet afgegaan. Kamala Harris, die vlak daarna vicepresident werd, was binnen toen de bommen ontdekt werden en moest worden geëvacueerd. En dan nog het weer. In het zuiden regent het licht en die neerslag breidt zich uit richting het noorden. Vanaf is het droog en in het zuiden kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 1 graad of 6 in het westen en rond het vriespunt in het noorden. Tot zover het Radio Nieuws.
Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 2 kilometer file. De vertraging is nog 20 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur. De specialist in maatwerkmeubels.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Welkom bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Mijn naam is Marianne van Seters. De techniek is in de vertrouwde handen van Matthijs van der Kaai. En voor deze uitzending heb ik een groot aantal boeken meegebracht. Het is binnenkort Sinterklaas, daarna kerst. Dus misschien heel veel ideetjes voor cadeautjes, boekencadeautjes. We beginnen met een boek van Kobi van Baars. Niet zo'n dik boek. Ik heb het hier voor me. Vacht heet het. Ik heb meer boeken van Kobi van Baars gelezen. En haar andere boeken waren ook niet heel dik. Vorig jaar nog heb ik het boek De Onbedoelde besproken. Een heel mooie roman van Kobi van Baars, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een tweeling die meteen na de geboorte werd afgestaan zonder dat de moeders hiervan afwisten. Maar nu heb ik het boek Vacht in mijn handen. Op de voorplaat een mooie schaapkop. Het gaat ook over schapen. Want in Vacht raakt de hoofdpersoon Eline verstrikt in een leugen over een relatie. Daardoor komt haar positie op haar werk onder druk te staan. Terwijl Eline juist aansluiting probeert te vinden bij haar collega's. Eline is een kwetsbare jonge vrouw. Ze is zo ongeveer 40 jaar en alleen. Ze is graag op zichzelf. Ze beschouwt zichzelf als een bleek, iel wezen. En ze verschuilt zich ook het liefst. Maar onder haar teruggetrokkenheid sluimert een diep verlangen naar warmte, erkenning en verbinding. Ze werkt op een archief dat gevestigd is in een voormalig klooster. De sfeer op het werk is aanvankelijk goed, maar wordt later heel onaangenaam. Achter haar rug om wordt ze door haar collega's knotje genoemd en heremiet of nog erger droogrekje. Gelukkig is er ook een kudde schapen die troost biedt tegen haar eenzame bestaan. De kudde staat voor geborgenheid, precies waar Eline naar verlangt. Eline is gefascineerd door de schapen die op een natuurlijke manier opgaan in het geheel. Zich nergens druk over maken. Dat is het gevoel dat zij ook zou willen hebben. Ze kijkt op internet naar schapen en schaapskuddes, zoals anderen naar poezenfilmpjes kijken. Ze draagt een schapenwolle vest en heeft een wolle pleet voor op de bank. Zegt dikwijls vacht wanneer ze voelt dat haar teveel nabijheid wordt opgedrongen. Ze zou graag een schaap zijn tussen de schapen. Opgaan in een groter geheel. In haar privéleven heeft Eline te maken met buurman Jaap. Hun gemeenschappelijke tuinafscheiding, een grote heg, wil Jaap eruit hebben. Hij wil hem uitspitten. En Eline vindt dat goed, na aandringen van Jaap. Maar daardoor is ze niet alleen haar privacy kwijt, maar is ze ook ongewild getuige van Jaaps privéleven. En dat privéleven, daar gebeuren dingen die Eline helemaal niet wil weten. Vacht bestaat uit één verhaal, één vertelperspectief en één duidelijke hoofdpersoon, Eline. En door haar ogen kijken we naar het verhaal. Vacht is een metafoor voor het verlangen en de behoefte om ergens bij te horen. De titel Vacht vangt precies de essentie van de roman. Een vacht is zacht en warm, maar kan ook een barrière zijn. De schaapskudde staat voor geborgenheid, precies waar Eline naar verlangt. Vacht was voor mij een dubbelzinnige roman. Aan de ene kant verstopt Eline zich letterlijk achter de dozen in het archief waar ze werkt en wil ze het liefst onopgemerkt blijven. Maar aan de andere kant heeft ze een enorme behoefte aan liefde en geborgenheid. Vacht, de laatste roman van Kobi van Baars, heeft net als haar andere romans een goede spanningsboog. Wat het verhaal aantrekkelijk maakt om te lezen. Ik had het over Vacht, roman van Kobi van Baars. Die is uitgegeven bij Atlas Contact in 2025, begin dit jaar. En het boek telt 224 pagina's. We gaan gelijk door naar het tweede boek. En dat ga ik even zoeken. Dat heb ik hier bij me. Ik neem altijd alle boeken mee waar ik iets over vertel. Nu heb ik ze bijna allemaal bij me. En dat is een roman met een hele vreemde titel. Waarom het kind in de polenta kookt. Het is een roman van Aglaya Vetraniel. Aglaya Vetrani is een Roemeense schrijver. Ze is in Boekarest geboren in 1962 en in Zwitserland overleden in 2002. Ze was toen toch maar net 40 jaar. Het boek Waarom het kind in de polenta kookt is uit het Duits vertaald door Josephine Reinaerts. Het is uitgegeven bij uitgeverij Oevers en het telt 200 bladzijden. Iets over de schrijfster Aglaya Vetrani. Als kind vluchtte Aglaya met haar ouders en dat waren bekende Roemeense circusartiesten, voor de dictatuur van Ceausescu. En helaas, dramatisch eindigt haar leven, want in 2002 verdrinkt ze zichzelf op 39-jarige leeftijd in het meer van Zürich. Waarom het kind in de polenta kookt, is haar autobiografische debuutroman. In 1999 verscheen die en hij is nu, gelukkig, in 2025 eindelijk in het Nederlands vertaald. Waarom het kind in de polenta kookt is het verhaal van een jong meisje dat opgroeit in een rondreizende circusfamilie in Roemenië in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het gezin ontvlucht het Roemenië van dictator Ceausescu en reist in de hoop op een betere toekomst door West-Europa. De naamloze ik-verteller droomt ervan een rijke en beroemde actrice te worden. Maar het circusleven heeft naast de glamour ook een duistere, angstige andere kant. Het meisje en haar halfzus staan doodsangsten uit wanneer hun moeder een gevaarlijke jong leeract uitvoert in de nok van de circustent. De zus vertelt, om haar af te leiden, een gruwelijk verhaal over een kind dat levend in een pan polenta wordt gekookt. Het meisje in het boek heeft veel gelijkenis met de schrijfster die na de vlucht uit Roemenië terechtkomt in Zwitserland. De familie treedt over de hele wereld op in een beroemd circus. En door het rondreizen blijft het meisje tot haar 17e jaar analfabeet. Na haar terugkeer naar Zwitserland in 1978 leerde Veteranie zichzelf Duits lezen en schrijven. Haar moeder is het ene moment gelukkig, het andere moment ongelukkig. En de vader, die een bekende clown is, slaat hun moeder en misbruikt de zusjes. Waarom het kind in de polenta kookt bevat veel witregels, vragen, opsommingen en hoofdletters om haar woorden extra kracht bij te zetten. En dat zorgt voor een unieke leeservaring. Een ervaring die nog een extra laag krijgt door de verwevenheid met het persoonlijke levensverhaal van Veteranie. De stijl is lichtvoetig, soms grappig, maar onder de oppervlakte schuilt de pijn. Waarom het kind in de polenta kookt kende bij de publicatie in 1999 meteen een groot succes. Veteranie won met dit debuut direct talrijke literaire prijzen. En kort na haar overlijden in 2002 verscheen haar eveneens autobiografische roman Das Regal der letzten Atemzüge. Hopelijk verschijnt de vertaling van haar tweede boek snel. Nogmaals, Waarom het kind in de polenta kookt van Aglaya Veteranie, uitgegeven bij uitgeverij Oevers. En nog een boek. We gaan even door, want ik heb er een heleboel hier op de stapel liggen. Dit boekje trouwens van Aglaya Veteranie is maar een dun boekje. Het telt in totaal 184 pagina's om precies te zijn. En dan blijkt maar weer dat een boek niet dik hoeft te zijn om te boeien. Juist een dun boek waar heel veel is weggelaten kan veel meer aanspreken. Dan heb ik nog een boek, is ook niet zo dik. Ik ga het even erbij halen. Nachtschade heet het. Wat staat hier op de voorplaat? Een beetje onduidelijk, maar als je goed kijkt, dan zie je twee handen boven het water uitsteken. Twee handen van een drenkeling. Nachtschade heet het boek. Het is geschreven door Emma Laura Schouten, uitgegeven bij uitgeverij Van Oorschot. En het telt 280 pagina's. Emma Laura Schouten is geboren in Haarlem in 1994. Ze schrijft essays, proza en poëzie. En haar debuutroman Nachtschade, weer een debuutroman, ik heb heel veel debuten bij me vanmiddag, staat op de shortlist voor de Bronzen Uil 2025. En ik heb ook nog meer boeken bij me die op die lijst staan. En de bekendmaking van de winnaar van die Bronzen Uil is al heel snel, namelijk op zaterdag 29 november, dus aanstaande zaterdag. En ik kom natuurlijk in een volgende uitzending terug op die Bronzen Uil om de winnaar bekend te maken. Ik zei al, dit is een debuut van Emma Laura Schouten. Nachtschade heet het, hè. Maar Emma Schouten werkt al aan een tweede roman. In haar debuutroman staat migraine centraal. Emma Schouten beschrijft hoe een vrouw probeert te leven met migraine. En Nachtschade is een dagboekachtig verslag van de zoektocht naar oplossingen. Het is een rijk debuut, vol verwijzingen naar andere vrouwelijke schrijvers die gekweld worden door Antaura. Dat is de Griekse migraine demon, een kwaadaardig zeewezen dat zich in je hoofd nestelt. En de ik-figuur in het boek noemt haar migraine Antaura. De vrouw in het boek verdiept zich in andere overleden beroemde schrijvende vrouwen met migraine en schrijft er een scriptie over. Ze zoekt in het werk van die overleden vrouwen naar een oplossing, een antwoord op de vraag hoe te leven. De ik-figuur wil de migraine beheersen door te duiken in de levens van beroemde schrijvende vrouwen die dezelfde kwaal hadden. Onder wie Hildegard von Bingen, Jane Austen, Simone Weil, Susan Sontag, Joan Didion en Virginia Woolf. En de moeder van de ik-figuur leed eveneens aan migraine. Misschien is Antaura een kwelgeest voor de hele vrouwelijke lijn van de familie. De ik-figuur in het boek raakt het meest gefascineerd door de 17e eeuwse Engelse filosoof Anne Finch Conway. Ze verhuist zelfs naar Londen om zich verder in haar te verdiepen. Ze wil een scriptie schrijven, gebaseerd op een werk van Anne, een boek uit 1690, waarin ze zich verzet tegen de in haar ogen kunstmatige scheiding tussen lichaam en geest. Nachtschade is een dubbelzinnige titel. De hoofdfiguur krijgt het advies om planten uit de nachtschadefamilie te vermijden, om zo migraine te voorkomen. Maar nachtschade is ook een beschrijving van het effect van migraine. Het hoofdpersonage sluit zich op in het donker en wacht af tot de migraine zakt. Iedere aanval laat zijn sporen na. Nachtschade is zeker geen doorlezer. Er is weinig verhaal. Het is een grillige roman vol filosofische overpeinzingen. En de hoofdpersoon werkt toe naar een acceptatie van die migraine. Ze wil proberen om te leren leven met haar Antaura. Schouten slaagt erin om het schemergebied op te roepen waarin iemand leeft die chronisch pijn heeft. Ze heeft ervoor gekozen om haar verhaal in fictie te gieten in plaats van non-fictie. En dat maakt het verhaal waarschijnlijk volgens mij alleen maar leesbaarder. Ik had het over Nachtschade van Emma Laura Schouten. Ja, nu is het de hoogste tijd voor muziek. We gaan luisteren naar La Javanaise van Juliette Gréco.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. que nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson.
Ja, nu weer het volgende boek. Ik heb steeds groepjes gemaakt van drie boeken. Dus nu komen er weer drie boeken. En dit is het eerste. Het dikste, dat weet ik eigenlijk niet. Even kijken. Nee, niet het dikste. Maar wel het ingewikkeldste, laat ik het zo maar zeggen. Het heet Europa. En het is geschreven door Safe El Ghanoussi. En uitgegeven bij uitgeverij Pluim. Ja, ik vraag me af of ik nog iets over moet vertellen. Want er is al zoveel en zo vaak iets gezegd over dit boek. Eerst iets over het lied wat ik daarnet liet horen van Juliette Gréco. Dit lied had ik uitgekozen omdat het ook voorkomt in de roman Europa. Het is geschreven door Serge Gainsbourg. En na een avond vol drank en roken heeft hij dit lied geschreven voor Juliette Gréco. En dat heeft wel enige overeenkomst met personages uit het boek van Safe El Ghanoussi. Dit boek is de winnaar al van de Boon Literatuurprijs. Met dit boek heeft ze de Libris Literatuurprijs gewonnen. Allebei van 2021. En Safe El Ghanoussi is ook door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van het jaar 2025. En dat allemaal voor een schrijfster die nog heel jong is. En waarvan dit boek haar debuut is. Dat is eigenlijk nog niet eerder voorgekomen dat een debuut de Libris Literatuurprijs won. Voor zover ik weet. Europa, wat is dat voor een boek? Het is een heel druk, chaotisch, veelzijdig boek. Met een hoeveelheid aan verhalen die de verbeelding prikkelen. Met een hoeveelheid aan kleurrijke personages, vaak verschoppelingen. En met een veelheid aan gebeurtenissen. Europa is dan ook best een lastig boek om te bespreken. Het is een verhaal over individuen die om uiteenlopende redenen naar Europa zijn getrokken en daarbij hun verleden met zich meetorsen. De meeste personages drinken veel en verblijven vaak in cafés waar ze elkaar sterke verhalen vertellen. Tegelijkertijd draait het verhaal om de Joods-Marokkaanse kunstenares Salomé Abergel, ook wel Salma genoemd. Salomé verdwijnt plotseling zonder een bericht achter te laten. Behalve dan aan de snackbar-eigenaar en oude vriend Habib. Habib laat zijn werknemster Hint, want ja, Habib woont in Amsterdam, hij heeft daar een snackbar. En Salomé woonde ook in Amsterdam, aan de Churchilllaan. Haar adres wordt met naam en toenaam genoemd. Die Habib laat Hint is een jonge vrouw die bij hem werkt in de snackbar en die altijd stoned is. Hij laat die Hint op het huis van Salomé passen. Want Salomé is immers verdwenen. En die Hint, die dus op het huis van Salomé past, mag galeriehoudster Hanna Melger, dat is weer een ander personage uit het boek, die binnenkort een tentoonstelling over Salomé's werk opent. Salomé maakte heel mooie schilderijen. Die Hint mag dus galeriehoudster Hanna Melger niets zeggen over het plotselinge vertrek van Salma of Salomé. Nou, dat is al ingewikkeld. En dan vertel ik nog niet de helft van wat er allemaal in de roman gebeurt. Xavier El Ghanoussi wil met Europa laten zien wat een vreemd continent Europa voor velen is. En dat doet ze aan de hand van raamvertellingen, vol lange zinnen en vergelijkingen. El Ghanoussi neemt de lezer mee naar Amsterdam, naar Parijs, Tunesië, Marokko. En stapt van de jaren 80 naar vandaag en weer terug. De grote historische gebeurtenis die op de achtergrond van het boek speelt, is het bewind van de Marokkaanse koning Hassan. Het terreurbewind, kan ik wel zeggen. En Hassan was in Marokko van 1961 tot 1999. En dat bewind is ook wel bekend als de jaren van lood. Deze periode wordt gekenmerkt door protestbewegingen en lange gevangenisstraffen en folterpraktijken. El Ghanoussi wil niet een precies beeld geven van de geschiedenis, maar wil eerder laten zien hoe deze tijd de levens van talloze Europeanen tot op de dag van vandaag inkleurt. Salomé's schilderijen zijn bijvoorbeeld geïnspireerd op haar tijd die ze in de gevangenis doorbracht. Want Salomé heeft tijdens dat bewind van die Marokkaanse koning in een gevangenis gezeten. En dan is er nog een ander geslaagd personage, kan ik wel zeggen. En dat is Youssef Slaoui. Een oude folteraar onder Hassans bewind, die nu zijn dagen slijt als alcoholist in Amsterdam-Noord. Zijn verhaal laat goed zien hoe onopmerkzame figuren in de Nederlandse hoofdstad een haast onvoorstelbaar reden voorgeschiedenis achter zich aan kunnen slepen. Een ander bijzonder aspect van de roman is de rol van Noord-Afrikaanse Joden in Europa. Ze zijn geen vijanden van Marokkanen of Tunesiërs, maar vrienden of drinkmaatjes. Zo komt Habib's jeugdvriend Levi Schots, die ondertussen vertaler is vanuit het Hebreeuws naar een aantal Europese talen, na 20 jaar in zijn snackbar op bezoek. Hij wil het daar niet over politiek hebben, maar komt in de eerste plaats om te laten weten dat een bekende van de twee hem voor haar roman in een hond heeft veranderd. Ja, dat is ook zo'n verhaal in dit verhalenboek, dat echt fascinerend is. Een briljant verhaal, waarbij de religieuze achtergronden van de twee personen niet meer dan een detail zijn. Ja, zo zit het boek boordevol met allerlei verhalen die dan uiteindelijk tenslotte één groot verhaal vormen. Wie Europa leest gaat zien dat we veel meer gemeen hebben dan ons wordt voorspiegeld en dat er op dat vlak nog hele werelden te winnen zijn. Europa, zoveel fantasie, wervelende, vaak niet te begrijpen acties, zoveel interessante mensen en locaties. Ja, hoe moet het volgende boek van Xavier El Ghanoussi eruit zien? Ik kan niet wachten tot haar nieuwe boek. Ze zal ongetwijfeld met een nieuw boek bezig zijn. Hoewel, ik weet niet wanneer dat dan uitkomt, want ik heb begrepen dat ze aan dit boek, Europa, 7 jaar heeft gewerkt. Maar goed, ik kijk toch al uit naar haar volgende boek. Op de voorplaat van Europa staat zo'n binnenplaats in Marokko, denk ik, dat het zich afspeelt. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Pluim. Dat had ik misschien nog niet vermeld, maar vind ik best wel heel belangrijk. Weer een ander boek. Een heel ander boek, kan ik wel zeggen. Liefs, mama. Dat is zo'n zinnetje wat je onderaan een brief zet. Liefs, mama is geschreven door Iliana Xander. Het is een thriller en het is uitgegeven bij Cargo. En het boek is vertaald uit het Engels door Mechtold Jansen. En de schrijfster Iliana Xander schrijft verhalen sinds haar 10e jaren en heeft onder verschillende pseudoniemen meer dan 20 romans gepubliceerd. En als ze niet schrijft, reist ze de wereld rond of maakt ze kunst. Ik had nog nooit iets van haar gelezen. En ik lees sowieso niet zoveel thrillers, eigenlijk alleen in de vakantie. Nou, dit is zo'n boek om in kerstvakantie lekker op de bank, een dekentje over je knieën, knus, te gaan lezen. Liefs, mama van Iliana Xander is een psychologische thriller die je direct vanaf de eerste pagina meesleurt in een web van familiegeheimen, mysterieuze brieven en onverwachte wendingen. Hoofdpersoon is de excentrieke Mackenzie Casper, een intelligente studente en dochter van een beroemde schrijfster van duistere thrillers die wereldwijd gelezen worden. Na het plotseling overlijden van haar moeder, die beroemde schrijfster dus, en haar dood lijkt op een ongeluk, maar Mackenzie vertrouwt het niet, ontvangt Mackenzie een brief die begint met: zal ik je een geheim verklappen? En die eindigt met: liefs, mama. Daarna volgen er nog meer brieven die haar leiden naar een bijzondere familiegeschiedenis. De inhoud van de brieven is schokkend en Mackenzie realiseert zich dat haar moeders succes gebaseerd is op geheimen en leugens. Mackenzie doet samen met haar beste vriend E.J. een zoektocht naar de waarheid. En de manier waarop de geheimen worden onthuld is telkens weer verrassend. De spanning is constant voelbaar en het wordt geen moment saai. Iliana Xander weet dan ook precies hoe ze spanning moet doseren. Bijvoorbeeld in dit boek, Liefs Mama, het heeft korte hoofdstukken, meerdere perspectieven en tijden, waardoor je steeds op het puntje van je stoel zit. Er zijn cliffhangers die maken dat het moeilijk is om het boek neer te leggen. Het verhaal weet zowel spanning als emotie te combineren. Met andere woorden, Liefs Mama heeft de perfecte balans tussen spanning, emotie en psychologische diepgang. Een boek om in één ruk uit te lezen. Liefs Mama van Iliana Xander, uitgegeven bij uitgeverij Cargo. En dan het derde boek van dit rijtje. De Dragers van Daan Borel. Ik dacht steeds aan een man bij die naam, maar Daan Borel blijkt een vrouw te zijn. Ze is geboren in 1990, een Nederlandse schrijver. Ze schrijft fictie en non-fictie. Ze studeerde literatuurwetenschappen in Amsterdam en werkte voor NRC Handelsblad en Het Parool, De Groene Amsterdammer en nog andere kranten. In 2016 deed ze een onderzoek voor De Correspondent over hoe we opener over seksualiteit kunnen praten. Haar werk gaat vaak over seksualiteit. Ze schreef er een boek over, Soms is liefde dit, een brief over lichaam, seks en verlangen. En ze houdt lezingen, ook over het onderwerp, het zal u niet verbazen, seksualiteit. In 2024 schreef ze een boek, Baren buiten de box, een boek over ongelijkwaardige geboortezorg. Het was non-fictie en het gaat over het feit dat vrouwen van kleur en vrouwen in een slechtere economische positie tijdens hun zwangerschap en baring grotere gezondheidsrisico's oplopen. En dan verscheen dit jaar, 2025, De Dragers. En die vraag of vrouwen van kleur en vrouwen in een slechtere economische positie tijdens hun zwangerschap grotere gezondheidsrisico's lopen, die vraag komt terug in de roman die nu voor mij ligt, De Dragers. Het is een debuutroman, want Daan Borel heeft al meer boeken geschreven, maar dat was non-fictie. Dit is haar eerste fictieboek over zwangerschap. Drie sterke vrouwen over de oneerlijkheden van het moederschap. En het is heel toevallig, want dadelijk komen er nog één of twee boeken die over het moederschap gaan en de gevolgen daarvan. Maar dit boek bevat dus drie verhaallijnen rondom één kwestie. De eerste verhaallijn gaat, daarin is de hoofdpersoon Laila Agarbach uit 1996. Hoe kan het dat de jonge, gezonde Laila overlijdt tijdens de bevalling van haar dochter? De familie beschuldigt de gynaecoloog van verregaande door racisme ingegeven nalatigheid. Datzelfde jaar, 1996 dus, speelt de volgende verhaallijn. Daarin is de hoofdpersoon advocaat Maria, die zelf net een baby heeft gekregen en die de rechter ervan moet overtuigen dat Laila's dood het gevolg van discriminatie is. Eigenlijk wilde Maria zelf nooit een kind. Ze was een uiterst succesvolle advocaat, maar na 10 maanden samen met haar partner wist ze, ik moet een kind van hem. En wel nu. Het volgende verhaal, de derde verhaallijn, die speelt in 2023 en gaat over Sane, die samen met de dochter van de overleden Laila, Nayat, is grootgebracht. Sane is aan de bevallen. Een verpleegkundige die zonder iets te vragen haar vingers in Sane's vagina steekt en 3 centimeter ontsluiting constateert. En een mannelijke gynaecoloog die Sane pijnstillingen weigert, maar wel een weenopwekker in haar arm prikt. Dat zijn een paar thema's uit deze verhaallijn. De familie van Nayat schakelde 30 jaar geleden advocaat Maria in om de gynaecoloog aan te klagen. En doet dat nu opnieuw met de dochter van Laila. En dan gaan we naar 2035. De toekomst dus. Vita is de dochter van advocaat Maria. Zij hebben samen geen contact meer. Vita heeft geen contact meer met haar moeder. Vita wil het leven anders aanpakken dan de generaties voor haar. En zij draagt voor een gay koppel een kind dat ze direct na de geboorte zal afstaan. Daan Borel heeft bewust voor sterke, onafhankelijke vrouwen gekozen. Maria is een ambitieuze advocaat. Sane is een stoere rijinstructeur die intens geniet van rijden, lekker hard rijden op de snelweg. En Vita is een eigenwijze bakker die volledig haar eigen gang gaat. En toch komen ze alle 3 op een punt waarin ze verworden tot slechts een buik waar een baby in zit. Het is Daan Borel om de vrouwen, om haar personages te doen. Ze blijft weg van de baarmoederpolitiek. Over hoe en wanneer een vrouw haar baarmoeder moet gebruiken, wie wat erin mag stoppen en hoe het er weer uit moet komen en hoe je iemand met of juist zonder baarmoeder moet, kan, zal noemen. Borel schrijft op een subtiele manier welke invloed een bevalling heeft, hoe die verloopt, hoe dat niet voor iedereen hetzelfde is. Ze schrijft over de band tussen moeders en dochters en hoe die in de loop der tijd kan veranderen. Ook dit boek is terecht genomineerd voor de Bronzen Uil. En het is weer tijd voor muziek. Van Patrick Watson, het is een Canadees, het kan Frans of Engels zijn. Ik heb dit nummer gehaald van een lijst over Franse chansons die met de herfst te maken hebben. Het heet Je te laisserai des mots. En het wordt dus gezongen door Patrick Watson.
Quand tu voudras, m'avance-moi.
Ja, dan gaan we weer aan het volgende rijtje beginnen. Weer 3 boeken. Ik was even vlug de platen, voorplaten aan het opzoeken van een boek waar ik het nu over ga hebben. Want dat boekje heb ik nou precies niet bij me. Het boek heet Weerbots. Het is geschreven door Leen Huet. Het is een dun boekje, 160 pagina's. Maar ik zei het er straks al. Of een dik boek wil niet altijd zeggen dat het beter of mooier is. Vaak juist hoe dunner, hoe meer er is weggelaten, hoe mooier het is. Dit boek is uitgegeven bij uitgeverij Tsara. En Leen Huet is een Vlaamse schrijfster. Ze is geboren in de Hoogstraat in 1966. Zij schrijft romans, literaire non-fictie en essays. Eigenlijk meer non-fictie dan romans. Zij studeerde kunstgeschiedenis en filosofie in België. En ze is bekend van haar boeken over kunstenaars als Breugel en Rubens. En Weerbots was een nieuwe ervaring voor haar. Het schrijven van een heel persoonlijk boek. Ik heb hier even snel het boek opgezocht, hoe het eruit ziet. En de voorplaat is een foto van een huis aan een water, gezien door bomen, kale bomen. Het huis staat alleen, dus met veel ruimte eromheen. En dat klopt ook wel, want het huis waar Weerbots zich afspeelt, ligt op het platteland. Goed, Leen Huet is begonnen aan dit boek meteen na het laatste afscheid van haar moeder. En dat laatste afscheid was de dag voor haar begrafenis. En het boek beslaat precies 1 jaar, van kerstmis tot kerstmis. Voor Weerbots keerde Leen Huet terug naar het ouderlijk huis op het platteland, met een grote tuin waar veel reeën en hazen zitten. Als ze 2 reeën samen ziet, doen die haar symbolisch aan haar ouders denken. Ze koos voor dit boek voor een dagboekvorm. Op die manier kon ze alle elementen die ze erin verweeft integreren. Bijvoorbeeld hoe de natuur dat jaar verandert en hoe zij de kunst in haar boek inpast. Want in Weerbots schrijft Huet terug naar kunst en literatuur om troost en houvast te vinden. En daarbij is haar lievelingsschrijver Vladimir Nabokov. Die betekent heel veel voor haar. Met de keuze van de titel heeft Leen Huet ook een Kempense uitdrukking van haar moeder in het boek gesmokkeld. Ik heb opgezocht wat het woord Weerbots betekent. Ik kende het niet. En ik heb het, omdat dit een Vlaamse schrijfster is, opgezocht in het Vlaams woordenboek. En daar staat bij Weerbots nadelig gevolg terugslag. En ik denk dat de titel van het boek slaat op dat laatste woord terugslag. Het boek is namelijk de weerslag van het jaar na haar moeders overlijden. Om de goede momenten vast te leggen en om rust te vinden. Daarom heeft Leen Huet dit boek geschreven. Weerbots slaat op het feit dat Leen Huet na de dood van haar moeder pas echt kon gaan rouwen om haar vader. Want die overleed tijdens de COVID-periode. Er mocht bijna niemand bij de begrafenis zijn. Daar weet iedereen die periode heeft meegemaakt hoe het toen werkte. Maar kort na het overlijden van de vader werd dementie vastgesteld bij de moeder. En kreeg Leen Huet zorgen voor haar moeder. En ze had geen tijd om te rouwen om haar vader. Pas na het overlijden van de moeder had Leen Huet een dubbel rouwproces. Weerbots is een heel persoonlijk boek geworden, waarin Leen Huet probeert afstand te nemen door te kijken wat er allemaal gebeurd is. Ze heeft het bewust geschreven om het ook aan andere mensen te laten lezen. Want rouwen is een universeel proces. Huet was onzeker over het manuscript toen ze het bij de uitgever inleverde. Maar die noemde het, nadat hij het gelezen had, het boek dus, laconiek. En Leen Huet was het daar volkomen mee eens. Want Weerbots is geen sentimenteel boek. Haar ouders waren immers ook geen sentimentele mensen. Met Weerbots schreef Leen Huet een mooie hommage aan haar ouders. Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Ja, plezier is ook hier bij dit onderwerp niet het goede woord. Maar het boek leest ontzettend prettig. Uitgegeven bij uitgeverij Tsara, hè? Weerbots heet het. Het volgende boek, dat gaat weer over moederschap. Ja, Als de dieren heet het. En het is geschreven door Lieselot Marien. En het boek is uitgegeven bij Das Mag. En het telt, moet ik even kijken, dat heb ik niet opgeschreven, 308 pagina's. Wie is Lieselot Marien? Ja, dat vind ik wel verpand. Eigenlijk bijna van alle boeken die ik, nou, wel van alle denk ik, boeken die ik vandaag bespreek, kende ik de schrijver niet. Had ik nog niets gelezen. Behalve van Koos van Zomeren, die later nog aan de beurt komt. Wie is Lieselot Marien? Een Belgische schrijfster ook, 38 jaar. Studeerde filosofie en rechten, werkte 10 jaar lang als advocaat, is een opleiding begonnen aan de Schrijversacademie begin van de jaren 2020 en tegenwoordig maakt ze audiodrama en documentaires. Als de dieren is ook haar debuutroman. Heel veel debuten heb ik er ook vanmiddag. En ook dit boek maakt kans om de Bronzen Uil te winnen. De prijs voor het beste Nederlandstalig debuut, waarvan de winnaar dus aanstaande zaterdag bekend wordt gemaakt. Het lijkt wel een trend in de Nederlandstalige literatuur, het schrijven over het moederschap. Ik heb besproken dit jaar Elders van Ilse Josefa Lazaroms over alleenstaand moederschap. Dagen als vreemde symptomen van Leonieke Baarwald gaat over de moeizame zorg van een moeder voor haar meervoudig beperkte dochter. Dan heb je nog Kleine haperende vluchten van Femke Brokhuus over een gezin dat radeloos achterblijft wanneer de moeder verdwijnt. Dat boek heb ik ook besproken, maar dat is alweer een aantal jaar geleden, want het dateert van 2022. Het boek van Danette van Daan Borel. Hoe heet het? Even kijken. De Dragers, natuurlijk over die drie vrouwen die een kind droegen, die zwanger waren. Gaat natuurlijk ook over het moederschap. En dan heb ik nu Als de Dieren, het debuut van Lieselot Marien. En dat is het relaas van een postnatale depressie. Al worden die woorden zelf nergens genoemd. Wat het eerst opvalt als je het boek opslaat, is de typografie. Vrijwel iedere pagina bevat meer wit dan tekst. Er zijn geen hoofdstukken en het is heel sober uitgevoerd met een bruine kaft met zwarte letters. In Als de Dieren verwerkt Lieselot Marien de depressie die ze kreeg na de geboorte van haar eerste kind. Een leven dat plots wordt overgenomen door de komst van een kind met onophoudelijk gehuil, met slaapgebrek, gebroken nachten door voedingsmomenten, een lichaam waarvan ze vervreemd raakt en een relatie die verslechtert. De ik-figuur voelt totale vervreemding in plaats van liefde voor de baby die onophoudelijk huilt. Ze voelt het moederschap als een gevangenis en zoekt haar toevlucht in klassieke verhalen over mensen die afdalen in de onderwereld. Ze vraagt zich af wat haar zo mooi leek aan het moederschap. Door velen wordt het moederschap beschreven als een roze wolk, maar voor de ik-figuur is het een duistere ervaring. Het boek vertrekt van iets dat Lieselot zelf heeft meegemaakt, maar het verhaal is niet autobiografisch. Ze heeft haar eigen ervaring willen onderzoeken en begrijpen door scènes te bedenken. Een rode draad in het verhaal is het verhaal van Inanna, de Sumerische godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Het boek bestaat uit 7 delen. En dat zijn 7 poorten. En dat zijn de poorten waardoor de godin Inanna afdaalt in de onderwereld. Bij elke poort moet ze iets afleggen. Onderweg naar de hel blijft er steeds minder van haar over. Ook andere mythische verhalen passeren de revue. Zoals over Ariadne, die Theseus hielp te ontsnappen uit een labyrinth door hem een kluwe wol mee te geven. En ook nog andere verhalen. Als de Dieren is geen gemakkelijk boek en ook geen vrolijk boek. Lieselot van Marien schreef met Als de Dieren een bijzonder boek over haar worsteling met het moederschap. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Das Mag. En dan weer De laatste van deze drie, het koor van de 300 moordenaressen van Willem Dugardijn. Uitgegeven bij uitgeverij Koppernik. En het boek telt 256 pagina's. Wie is Willem Dugardijn? Hij is geboren in 1964 in Nederland. Hij is schrijver en historicus. Hij debuteerde met roman Monografie van de Mond. Hij heeft 2 verhalenbundels geschreven. Hij heeft verschillende romans geschreven, waaronder Het Einde van het Lied en nu zijn laatste roman, Het Koor van de 300 Moordenaressen. Het Koor van de 300 Moordenaressen is een psychologische roman waarin het Oostblok van de jaren 80 weer tot leven komt met trabantjes, vopo's, stasi's tegen het decor van de muur in Berlijn. Een tijdperk waarin alles donker is. Rammelende trams, armoede, troosteloze appartementen enzovoort. Hoofdpersonen zijn de vriendinnen Lena en Maxa. Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken. De eerste 3 gaan over het leven in een totalitair geregeerd land met paranoia, wantrouwen en controle over het individu. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de 2 vrouwen en dan nog voornamelijk vanuit hun innerlijke monologen, hun gedachten. Want spreken is gevaarlijk. Niemand is te vertrouwen. Met name Lena laat in haar gedachten kritisch haar mening blijken. Maxa is net zo ontreddend, maar ze zit anders in elkaar. Zij kan er niet over praten. Halverwege het boek is er sprake van een mislukte tunnelontsnapping die verraden is. Lena belandt in een vrouwengevangenis buiten Berlijn. En dan de laatste 3 hoofdstukken van het boek beschrijven Lena's strijd in gevangenschap. De samenzang in de gevangenis speelt daarbij een belangrijke rol. In de vrouwengevangenis is er een koor van 300 vrouwen die allen op beschuldiging van moord zitten opgesloten. De leider van het koor is verantwoordelijk voor veel verbeteringen in het gevangenisregime. En Lena voelt zich voor het eerst sinds tijden niet alleen en dankzij het samenzingen geniet ze. Een koor is het tegendeel van gevangen zijn. Ik voel hier geen beperkingen, zegt ze in het boek. Het zingen werkt helend voor haar. Dat is ook een onderdeel van dit boek eigenlijk. Die gaat over hoe er het gevangeniswezen ook verbeterd kan worden. De titel was Het Koor van de 300 Moordenaressen van Willem Dugardijn. En het is uitgegeven bij Koppernik. En we gaan nog naar muziek luisteren van Juliette Armanet, Sous la pluie.
Je marche lentement sous la pluie, sans penser à rien d'autre que lui. Je vois l'eau qui tombe, l'eau qui tombe, l'eau qui tombe. Tout l'amour inassouvi s'effacera sous la pluie, je n'y verrai plus que du feu, ce sera merveilleux. L'amour inassouvi s'effacera sous la pluie, je n'y verrai plus que du feu, ce sera merveilleux. Je n'y verrai plus que du feu, ce sera merveilleux. le bleu du ciel sera éternel, comme si on était vieux.
Ik had nog drie mooie boeken hier liggen om wat over te vertellen. Van Koos van Zomeren. Dat is degene waar ik wel al veel van heb gelezen. En waar ik eigenlijk nooit genoeg van kan krijgen. En hij heeft min of meer aangekondigd van dat dit misschien wel zijn laatste boek zal zijn. Ik hoop van niet, want ik wil nog heel veel van Koos van Zomeren lezen. Tijgerstrepen had ik nog liggen. Van wie is dat ook alweer? Even zoeken hoor. Want dat heb ik niet zelf, had ik nog niets van gelezen. Van Anna Sijbrands, die ken ik niet, de schrijfster. Vandaar dat ik het ook even niet weet. En nog een boek, Levende Wezens, ook heel erg mooi. Van Iida, het is een Finse. Altijd twee i's achter elkaar, een beetje moeilijk. Terugpijnen, is uitgegeven bij De Geus. Ga ik het allemaal volgende keer nog over hebben. Voor nu, Sinterklaas komt eraan, hè. Vandaar dat ik ook zoveel boeken besprak. Leuk om cadeau te geven. Ik wens iedereen een hele fijne Sinterklaas. En tot de volgende keer met weer heel veel boeken om onder de kerstboom te leggen.
Met het radio nieuws. Nederland op